Ons begin staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar zingen uit Psalm 103, de versen 1 en 2. Loof, loof de Heere, mijn ziel met alle krachten. En loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. We zingen Psalm 103, de versen 1 en 2. De kerk van alle tijden en plaatsen doen we u belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89, vers 8, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriften. En we lezen het woord van God vanavond uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 1 vers 15 tot en met hoofdstuk 2 vers 10. We lezen Efeze 1 vers 15 tot en met hoofdstuk 2 vers 10. En daar luidt Gods woord. Daarom ook ik, gehoord hebben het geloof in de Heere Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uw er in mijn gebeden. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geeft de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van deze avond vindt u in het gelezen gedeelte, Efeze 2 en daarvan vers 8. Vers 8 van Efeze 2. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave. We willen nu eerst samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heilige, drie-enige Heere, ook op de avond van deze dag brengt u ons weer hier samen in uw huis. U hebt ons in leven gelaten. En u geeft ons nog zoveel kracht en gezondheid dat we hier in uw huis mogen zijn of dat we thuis kunnen meeluisteren. En bovenal geeft u ons uw woord nog. Dat woord mag open liggen, dat mag straks verkondigd worden. Heer, en alleen al daaruit laat u ons weten dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En dan moeten we u vanavond ook beleiden dat wat u geven wilt, dat totaal anders is dan wat wij verdiend hebben. In ons is enkel zonde en schuld ten opzichte van u. En als we dan alleen al zien op wie wij vandaag geweest zijn, dan zou u zoveel reden hebben om ons voorbij te gaan. Misschien hebben wij vanmorgen wel uw woord gehoord, maar daar verder niets mee gedaan, dat naast ons neergelegd. Hebben wij wel gehoord wie u bent? Wat voor een koning de Heere Jezus is en ook wil zijn in ons leven? Maar zijn we nog verder gegaan met ons te verzetten tegen die koning? Willen wij niet buigen voor hem, maar zelf op de troon blijven? Misschien ook hebben wij vanmorgen wel uw woord gehoord en heeft dat ook ons hart geraakt. Maar ook dan zijn er zoveel dingen die niet zijn geweest tot uw eer, omdat we het toch zo snel weer zelf wilden doen. En omdat wij zelfs in onze beste werken, zelfs als wij u mogen kennen en als wij u mogen dienen, dat dan zelfs onze beste werken nog onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Heer, en dat beleiden wij ook voor u. U hebt in ons geen enkele reden om naar ons om te zien, om nu uw woord te laten verkondigen. En dat u dat wel doet, dat is alleen uw genade, uw trouw, uw liefde, waarmee u zondaren opzoekt en wilt redden van het verderf. Heere, zie ons dan niet aan in wie wij zijn, maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die alles volbracht heeft. Heere, wilt u dan ook vanavond tot ons spreken vanuit de verkondiging van uw woord? En wilt u dat woord zegenen en het indragen in ons hart? Heren, want als wij dan mogen luisteren naar uw woord, dan hebben wij ook heel in het bijzonder nodig dat u zelf in ons midden bent, dat u dat woord zegent en toepast door uw Heilige Geest. Want heren, het gaat er toch om dat uw woord vrucht draagt in ons leven, dat het vrucht draagt in ons hart. En daarvoor moet ons hart geopend worden. Dat zit van nature potdicht voor u en uw dienst. En wij proberen uit alle macht om dat zo te houden. Heren, wij kunnen dat niet zelf, ons hart openen. We kunnen dat niet bij een ander, we kunnen dat bij onszelf niet eens. Maar dat is uw werk. Dat is alleen uw genade als u dat doet. Maar Heer, u belooft toch ook in uw woord dat u dat doen wilt. En dat u dat doet, juist ook door de verkondiging van uw woord. Zoals we dat van Lydia lezen, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd, omdat u haar hart geopend had. Heer, wilt u dat er ook vanavond in ons midden doen? Wilt u harten openen voor uw woord? En met dat woord daarin gaan, wilt u ons afbrengen van onze eigen troon en ons leren buigen voor u. En als wij dat hebben geleerd, als u dat werk van uw genade in ons leven begonnen bent, wilt u daar dan ook verder mee gaan en geven dat dat ook steeds dieper wortel mag schieten en steeds meer vrucht mag dragen. Vrucht die is tot uw eer. Niet om te laten zien dat het met ons zo goed gaat, maar dat u de eer krijgt van uw eigen werk. Heer, wilt u zo uw woord zegenen? Neem ook alles weg wat ons daarbij kan hinderen. Misschien zijn er dingen die ons bezighouden, moeite waarmee we te maken hebben, dingen die ons zorgen baren en waar we misschien heel de week al druk mee zijn geweest, die ons ook vandaag bezet hebben. Heer, geef dat ze ons nu niet hinderen om uw woord te horen, maar geef dat het naar de achtergrond mag gaan en dat wij niemand zien en niets anders horen dan u alleen. En wilt u dan vanuit uw woord ook antwoord geven op vragen die ons bezighouden? Vragen op moeite van dit leven? Vragen bovenal ook op geestelijk gebied? Wilt u uit uw woord leiding daarin geven? En alles geven wat wij nodig hebben? Dat kan bij iedereen heel verschillend zijn. En wij weten dat vaak niet van elkaar. Maar Heere, u weet dat wel. Wilt u ons dan ontdekken aan onszelf? Wilt u ons vermanen als er dingen in ons leven niet zijn tot uw eer? Wilt u ons vertroosten en bemoedigen als we dat nodig hebben? Heere, breng ons door alles heen dichter bij u. We willen u vanavond ook bidden voor heel deze gemeente, voor al het werk dat in de gemeente mag gebeuren. We bidden u ook voor het bredere verband van onze kerken waarin u ons een plaats gegeven hebt. Wilt u ons bewaren bij uw woord en bij de belijdenis die op dat woord gegrond is? Geef dat we daarvan niet afwijken, om wat voor reden dan ook. Niet plotseling, maar ook niet langzaamaan. Heere, leer ons te buigen voor uw woord. Alleen zo zullen we immers een kerk kunnen zijn zoals u dat vraagt. En ook alleen zo zullen we elkaar kunnen vinden als wij ons laten gezeggen door wat u te zeggen hebt. Ook als dat dingen zijn die ingaan tegen wat wij zelf graag zouden willen. We bidden u ook voor andere kerken in ons land en daarbuiten. Heere, wilt u de verkondiging van uw woord zegenen, waar ook ter wereld? Wilt u in het bijzonder ook in ons land werken? Als het een tijd is waarin er zoveel kerkelijke verdeeldheid en verwarring heerst, wat is het gevaar dan groot dat er strijd is en twist en oneenigheid en dat de enige die daar zijn plezier van heeft, de duivel is? Heere, geef hem die kans niet, maar wilt u dwars door alles heen uw werk doen? Heere, wilt u uw koninkrijk uitbreiden, dwars door alle tegenstand en door alle zonde heen? Breid uw koninkrijk uit, ook over heel deze wereld. Zegen ook het werk van zending en evangelisatie, van hulpverlening die geschiet in uw naam. Wilt u dat werk zegenen, in het bijzonder ook als dat misschien vaak heel vruchteloos en moeilijk werk lijkt? Heere, wilt u kracht geven en doen zien op u? U vraagt van ons immers alleen om te zaaien. En u bent het die de wasdom en de vrucht geeft. We bidden u ook voor de overheid die u over ons gesteld hebt. Wilt u zijn met allen die u roept om ons land te regeren? Wees ook met ons koningshuis in deze moeilijke en verdrietige tijd. Heere, wilt u ons er ook voor bewaren dat wij nog verder zouden afdwalen van uw woord en van uw geboden die niet alleen voor ons goed zijn, maar voor alle mensen? Zou u in ons land toch een terugkeer willen geven tot u, een opwekking, een reformatie? Dat u krachtig werkt met uw geest, dat er weer velen naar u gaan vragen en dat de invloed van uw woord ook merkbaar wordt in de samenleving? Alleen dan is er immers werkelijk verbetering en vrede te verwachten. Als u regeert, de vredevorst. Dat lijkt zo volstrekt onmogelijk voor ons dat dat zou gebeuren. Maar Heere, voor u is immers niets te wonderlijk. Wij kunnen dat ook niet vragen omdat wij dat verdiend hebben. Want we hebben het daar als land en als kerken en ook persoonlijk niet naar gemaakt. Maar Heere, doe het toch om de eer van uw naam. Opdat u daarin verheerlijkt wordt. U wordt immers nergens meer in verheerlijkt dan wanneer zondaren tot u vluchten met de schuld van hun leven en knielen voor u en het van u verwachten. Heere, wilt u zo uw koninkrijk uitbreiden, ook vanavond in ons midden? Wilt u zondaren tot zich trekken dat ze gaan buigen voor u en leren luisteren naar wat u te zeggen hebt? Heer, en als we dat geleerd hebben voor het eerst, leer ons dat dan ook steeds meer. Dat ons leven hoe langer hoe meer onderworpen wordt aan uw heerschappij. Heer, en dan blijft er niets te roemen over in ons. Maar leer ons dan roemen in u. In uw genade. In de vrije gunst die eeuwig u bewoog. Wij vragen u dit niet om iets uit ons, maar alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. We zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 86, de versen 3 en 8. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in de genade. We zingen Psalm 86, de versen 3 en 8. aanvang van de prediking zingen wij Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. We zingen Psalm 52, vers 7, na het amen van de prediking. Gemeente, bent u zalig? Bent u zalig? Hebt u de Heer Jezus lief en bent u door het geloof zijn eigendom geworden? Met die vraag begint onze catechismus. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van de Heer Jezus Christus. Alleen als u weten mag van hem te zijn, hebt u troost, hou vast. Dat is het enige dat u in de moeite en zorgen van dit leven kracht kan geven. Dat is ook het enige waar u wat aan hebt als u sterven gaat. En dat kan zijn als je heel oud bent op een sterfbed. Dat kan ook zijn als je heel jong bent door een ongeluk. Als u of jij nu deze week gestorven was, kon dat dan? Zou u dan voor God kunnen verschijnen? Dat is wel de beslissende vraag waar het in uw en mijn leven op aankomt. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is een vraag voor u die de Heer niet kent. Een levensbelangrijke vraag. Hoe kunt u zalig worden en eenmaal zonder verschrikken voor God verschijnen? Dat is ook een vraag aan u die de Heer hebt leren kennen. Bent u zalig? En wat betekent dat dan? Leeft u daar ook uit? Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Hoe wordt een zondaar zalig? Onze tekst geeft antwoord op die vraag. Zalig worden, dat is sola gratia, uit genade alleen. Wij luisteren naar Gods woord onder dat thema, uit genade zalig. De zaligheid is in de eerste plaats niet uit ons. In de tweede plaats alleen genade. En in de derde plaats geheel genade. Uit genade zalig. De zaligheid is niet uit ons. Alleen genade en geheel genade. Hoe wordt een zondaar zalig? Paulus wil er vanaf het begin geen enkel misverstand over laten bestaan bij de gelovigen in Efeze. Niet uit u bent u zalig geworden, schrijft hij eerst al. En hij onderstreept dat nog eens een keer. Niet uit de werken, dus niet uit iets van u. En aan het begin van Efeze 2 heeft hij al laten zien waarom de zaligheid nooit uit een mens kan komen. Hij wijst daar namelijk op het verleden van de Efeziërs. Stelt u zich eens een slaaf voor, in Rome bijvoorbeeld, waar Paulus zijn brief schreef. Zo'n slaaf is het eigendom van zijn meester. Hij moet werken voor hem, hij is in zijn dienst. Maar op een goede dag wordt die slaaf vrijgelaten. En dan kan hij voor zichzelf aan het werk. En dat doet hij in de handel of in de politiek of waar dan ook. En hij werkt hard en het gaat goed. Hij heeft er succes in. En in de loop van de tijd weet hij op te klimmen. En uiteindelijk gaat hij zelfs tot de elite van de stad behoren. Misschien wordt hij wel een van de belangrijkste ambtenaren aan het hof van de keizer. Dat kon in die tijd. Wat denkt u? Zou die man er op zijn hoge positie nu graag aan herinnerd worden dat hij vroeger een slaaf geweest is? Nee, natuurlijk niet. Dat wil hij verzwijgen en vergeten. Hij wil niet graag aan zijn verleden herinnerd worden, want dat is vernederend voor hem. En dat geldt nu ook als een christen, iemand die werkelijk de Heer heeft leren kennen, aan zijn verleden herinnerd wordt. Dat is vernederend. Maar er is één belangrijk verschil met die slaaf. Want iemand die werkelijk de Heer lief heeft, moet wel aan zijn afkomst herinnerd worden, iedere keer weer opnieuw. En als hij geestelijk op zijn plaats is, wil hij dat ook nog. Ja, denkt iemand misschien, Maar is dat nu wel eerlijk? Geldt bij de Heere dan soms dat hij de zonde wel vergeeft, maar zonde tussen niet vergeet en er steeds weer op terug blijft komen, zoals mensen dat soms kunnen doen? Wel vergeven, niet vergeten. Nee, als de Heere de zonde vergeeft, dan vergeeft hij volkomen. Hij werpt de zonde van de zijne in de diepte der zee. Daar zinken ze weg, daar komt de Heere nooit meer op terug. Hij denkt daar niet meer aan. Maar daarom mogen wij ze nog niet vergeten. Als de Heer uw zonde vergeven heeft, bent u bevrijd van de straf en de vloek over de zonde. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, zingen de psalmen dan ook. Maar daarmee moet een kind van God niet net doen of de zonde nu ook voorgoed uit zijn of haar leven verdwenen is. Want die blijft elke dag weer terugkomen. Daar is elke dag weer vergeving voor nodig. En het blijft ook nodig om herinnerd te worden aan uw afkomst. Om steeds weer opnieuw en steeds dieper te beseffen dat u alleen uit genade zalig kunt worden, niet om iets uit u. En wat is die afkomst dan? Paulus zegt daar drie dingen over. In de eerste plaats zegt hij: was u dood? Geestelijk dood. Niet onvolmaakt, zwak, ziek, ernstig ziek misschien. Zo proberen wij het al snel wat te verzachten. Maar de Heere zegt niet dat een mens zoals hij geboren wordt geestelijk dood is. Een lijk. En hoe kan dat nu veranderen? Laten we samen eens gaan kijken bij dat lijk. Dat klinkt niet zo aangenaam, dat weet ik. Maar het kan wel goed zijn. Want het gaat hier nu niet over een ander, maar over u en jou en mij. U kunt proberen om een dode medicijnen te geven. Heel goede en dure medicijnen zelfs. Maar bij iemand die overleden is, gaat dat niet. En het helpt niet. Of u kent misschien een goede therapie die een zieke al snel weer op de been krijgt. Maar bij een dode werkt dat niet. Al onze middelen helpen bij iemand die overleden is helemaal niets. Een dode kan niets doen. Daar is wat anders nodig. Daar is opwekking uit de dood nodig, opstanding, nieuw leven. En daarom spreekt de Bijbel ook over wedergeboorte. Bij de geboorte begint een nieuw leven. En zo is dat ook bij de wedergeboorte. De Dordtse leerregels vergelijken de wedergeboorte dan ook met een nieuwe schepping of een opstanding uit de dood. Zo groot is die verandering van geestelijk dood, levend. Een mens is van nature geestelijk dood. Maar dat wel op een heel bijzondere manier. Hij is niet dood in die zin dat hij niets doet. Niets goeds, maar ook niets verkeerds. Nee, in zijn doodstaat is de mens juist heel actief. Dood door de misdaden en de zonden, staat er dan ook. Die dode zondaar is springlevend in zijn opstand en zijn vijandschap tegen God. Hij doet wat hij kan om hem naar de kroon te steken. En als het mogelijk zou zijn, God van de troon af te krijgen en zelf te heersen. Dat is het eerste wat Paulus zegt over uw en mijn afkomst. Dood. Maar dat niet alleen. U was ook een slaaf, zegt hij in de tweede plaats. U wandelde, u leefde, net als heel deze wereld. De wereld na Adam en voor de wederkomst van Christus. En dat is de wereld die van God afgevallen is, die in opstand is tegen haar schepper. De goden vijandige wereld. U leeft onder de macht van de duivel. U was een slaaf van hem. In zijn macht. In zijn dienst. Niet alsof een zondaar dat nu zo erg vindt om een slaaf van de duivel te zijn en haar hunkert om daarvan bevrijd te worden. Wel nee. Hij voelt zich daar prima bij thuis. Want onder die heerschappij van de duivel hoeft hij niet de wil van God te doen. maar kan hij zijn eigen wil doen? Van de duivel mag u alles doen wat u zelf graag wilt, wat er uit jezelf opkomt. Daar hoeft hij niet bang voor te zijn. Want het bedenken van het vlees, wat er uit ons opkomt, dat is vijandschap tegen God. Zoals u geboren bent, bent u een slaaf van de duivel. En u geniet daar van uzelf van. U gaat op in alles wat hij u opdraagt. Een zondaar voelt zich daarbij thuis. Als hij geen slaaf van de duivel was, zou hij hem nog vrijwillig gaan dienen. En hij heeft dan ook helemaal niet door dat het slavernij is. Er lijkt juist alle vrijheid te zijn. Misschien is dat in uw leven ook wel zo. Hebt u nog nooit het idee gehad dat u gebonden bent, maar lijkt er juist alle vrijheid te zijn? Als dat zo is, dan komt wat u wilt dus precies overeen met wat de duivel wil. Maar u zult zijn macht en zijn harde dienst wel merken als u wat anders wilt doen. Als u niet langer tegen de Heere wilt strijden, maar hem gaat zoeken en hem wilt dienen. Dan wordt openbaar hoe hard zijn dienst is en dat hij nooit een zondaar vrijwillig zal laten gaan. U bent van nature een slaaf. Dood, een slaaf. En daardoor onder de toorn van God, zegt Paulus tenslotte. Zo is dat ook gezegd bij uw doop, toen u pas net geboren was al. Dat wij in zonde ontvangen en geboren. En daarom kinderen des toorns zijn. En dat verandert niet door een christelijke opvoeding, door een trouwe kerkgang, door een uiterlijk netjes leven en al die dingen meer, hoe goed die op zichzelf ook zijn. Maar dat is niet genoeg. Zo denken mensen nog wel eens, lijkt het. Ik ken de Heer niet persoonlijk, maar uiterlijk is er op mij niets aan te merken. En al ken ik dan geen genade in mijn leven, toch zal de Heer er wel blij mee zijn dat ik zo leef. Misschien beloont hij mij er ook nog wel eens voor. Zo doe ik toch wat ik kan. Dat is toch beter dan dat ik al die dingen niet zou doen. Zo kunnen mensen redeneren. En dat lijkt allemaal heel mooi en heel vroom. En het lijkt nog waar ook. Maar dat is het niet. Het enige wat ik in mijn Bijbel lees is dit. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Wat er ook in uw leven is, wat u ook doet of laat, zonder geloof behaagt het God niet. Onmogelijk. Buiten de Heere Jezus Christus, zonder het geloof in hem, is er alleen de toorn van God. En die toorn van God komt niet pas in de verre toekomst als u sterft of als de Heere Jezus wederkomt. Maar die is er nu al. Zo zegt de Heere Jezus dat zelf. Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Blijft op hem. Die toorn is er dus al. Zoals u en jij en ik geboren zijn. En als dat niet veranderd is nog steeds, rust de toorn van God op ons. En zolang u niet in de Heere Jezus gelooft, blijft die toorn op u. Dan kunt u toch niet rustig verder mee leven. Alsof de toorn van de levende God niets voorstelt. Dood, een slaaf en onder de toorn van God. Dat was de toestand van de gelovigen in Efeze voor hun bekering. En dat geldt ons allemaal. Vers 3. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Het Joodse volk, het volk van Gods verbond. Dood. Paulus, die zijn uiterste best deed om naar Gods geboden te leven. Die zich inspande voor de dienst van de Heer. Die bereid was om andere mensen daarvoor te vervolgen. Ook dood. u en ik, zoals wij geboren zijn, dood in zonden en misdaden. Aan de buitenkant kunnen er best grote verschillen lijken tussen mensen. U hoeft maar om u heen te kijken om dat te zien. Maar ten opzichte van de Here is er vanuit henzelf geen enkel verschil. In dat opzicht één pot nat, allen van dezelfde lap gescheurd. En dat moet u niet in het algemeen lezen. Alle mensen zijn nu eenmaal zo. Alle mensen zijn zondaren. Maar u en ik moeten dat persoonlijk leren lezen. Dan gaat het niet meer over andere mensen, maar over mijzelf. Ik ben dood. Ik ben onder de slavernij van de duivel. Ik ben onder de toorn van God. Hebt u het zo al gelezen wat uw toestand van nature is? Als de Heilige Geest u gaat ontdekken aan wie u ten diepste bent voor God, gaat u zien dat het er zo met u voor staat, dat u met heel de wereld op één hoop ligt, onder Gods toorn. Daar is het werk van de Heilige Geest voor nodig om dat te zien, want anders denken wij dat het met ons nog best meevalt, dat het met ons nog best goed gaat. In vergelijking met die en die, buiten de kerk of in de kerk, doe ik het zo slecht nog niet. Zo denken wij dan. Maar hier leest u hoe de Heere het ziet. En daarom kan de zaligheid ook nooit uit een mens komen. Uit u of mij of wie dan ook. Een dode kan niets doen. En iemand die geestelijk dood is, kan niets doen wat God aangenaam is. En al zou hij het kunnen, hij wil het niet. Want een mens dient van nature met vreugde Gods tegenstander. In en uit een mens is geen enkele reden waarom God zijn genade zou geven. Het enige wat wij verdiend hebben, is Gods oordeel en de dood. En als u hier in de kerk zit en u kent de Heere Jezus niet, bent u onder dat oordeel. Als de Heere nu van al die mensen, kinderen van Adam, niemand zou redden, als ze hen zou laten gaan op die weg die zij zelf gekozen hebben, op de ondergang af, dan zou dat rechtvaardig zijn. Dat hebben wij verdiend. Gemeente, hebt u al gezien dat het er met u zoals u geboren bent zo voor staat, dat ook u van nature geestelijk dood, slaaf en onder de toorn van God bent? Dat is niet aangenaam voor ons om te zien. En ik wil, en u wilt dat niet zien, ik ook niet. Maar we moeten aan die afkomst herinnerd worden en er ook steeds weer aan herinnerd worden om het af te leren op onszelf te vertrouwen. Dat proberen wij steeds weer, maar dat kan niet. En dat is ook nodig om te weten waarom er een verlosser nodig is. Om Gods genade te kunnen ontvangen, moet alles van ons afgesneden worden. Niet uit u, niet uit de werken. En ook als u de Heer hebt leren kennen, hebt u dat steeds weer opnieuw en steeds dieper nodig. Zo moet onze trots gebroken worden. Zo krijgt u Christus nodig als borg en zaligmaker en gaat u hem steeds meer nodig krijgen. Zo ook gaat u pas zien wat genade is, dat God nog omziet naar zulke zondaren. De zaligheid is niet uit ons, niet uit de werken en ze kan nooit uit ons komen. In ons is geen enkele reden te vinden waarom God ons genadig zou zijn. De zaligheid is niet uit ons, maar alleen genade. Dat zien we in de tweede plaats. Want als Paulus dan die diepe, inktzwarte nacht van de menselijke verlorenheid buiten God heeft laten zien, gaat hij ook verder. Hij laat ook zien hoe zondaren dan wel zalig worden. Maar, vervolgt hij dan in vers 4, God. Niet maar, het valt toch nog wel mee, er is nog veel goeds, of weet ik wat meer. Er is geen maar vanuit de mens, maar God. Maar God heeft ons levend gemaakt, schrijft hij. Zaligheid is er alleen als een dode zondaar levend wordt. En dat is Gods werk. Niet een zondaar overlegt dat eens bij zichzelf en komt dan na rijberaad tot een besluit of een keuze om de Heere te gaan dienen. Niet een zondaar kan nog net tot God roepen vanuit de nood van zijn of haar leven. Daar begint het helemaal niet. God begint. Hij maakt levend. Niet ik vraag het leven en daarom krijg ik het. Dat kan een dode niet eens. Maar God geeft het leven. God geeft leven aan dode zondaren. Maar hoe kan dat dan, zal iemand zeggen? Doet het er dan toch niet zoveel toe hoe die toestand van een mens is? Gaat de Heere dan toch maar over de zonde heen? Of kan hij dat wel door de vingers zien? Nee, gemeente, de Heere is een rechtvaardig God. Hij kan de zonde niet ongestraft laten of door de vingers zien. Wij hebben die straf verdiend, maar we kunnen dat zelf nooit betalen. Het kan niet uit ons, maar dan zorgt de Heere daar zelf voor. Hij heeft zijn eigen zoon gegeven om die straf te dragen. En dat God dode zondaren levend maakt, is dan ook niet mijn verdienste, maar dat is zijn verdienste. Christus is voor de goddelozen gestorven. Hij is opgestaan uit de dood, ten hemel gevaren en daar heeft hij een ereplaats gekregen. Met zijn werk heeft hij alles volbracht, alles verdiend. Er is dan ook geen enkele geestelijke zegening te krijgen, los van de Heere Jezus Christus. Alleen om hem kan de Heere zondaren genadig zijn. En daar staat dan ook, God heeft ons levend gemaakt, vers 5, met Christus. Met Christus. Dat laat de verandering van positie zien van een zondaar die levend gemaakt wordt. Van nature bent u en ik in Adam geplant. Omdat ik een kind van Adam ben, heb ik deel aan wat Adam verdiend heeft. De dood. En aan alle vruchten die daaruit voortkomen. En u merkt dat dagelijks om u heen, misschien wel in uw eigen leven. Verdriet, pijn, mensen die sterven. Allemaal vruchten van Adam, waar ik deel aan heb. Maar als u nu de Heere leert kennen, dan verandert dat. Dan wordt u afgesneden van Adam en ingeplant in Christus. En dan krijgt u andere levenssappen en dan komen er andere vruchten. In Christus hebt u dan niet langer deel aan de dood van Adam, maar dan krijgt u deel aan het leven in Christus en aan alle vruchten die daaruit voortkomen. Gerechtigheid, zaligheid, eeuwig leven. Het is niet te bevatten voor een mens op aarde, hoe rijk dat is. En die vruchten zijn hier op aarde nog onvolkomen. Maar het is er in hem. Al die zegeningen, heel Gods genade, is verdiend door Christus. Toen hij geleden heeft, gestorven is, is opgestaan. Hij hoefde dat niet voor zichzelf te doen, maar hij deed dat. Voor zondaren. En wat hij verdiend heeft, houdt hij dan ook niet voor zichzelf, maar dat gaat hij uitdelen aan zondaren. Gratis. Om niet. Christus heeft het verdiend. Daar sta ik helemaal buiten. Daarmee kunt u niet zeggen, als hij het verdiend heeft, dan is het dus in orde. Maar wat Christus verdiend heeft, moet nu ook mijn deel worden. Het moet worden toegepast in mijn leven, opdat ik ook persoonlijk deel heb aan de vrucht van wat hij gedaan heeft. En hij wil die weldaden uitdelen. Dat God zondaren levend maakt met Christus en hen doet delen in al zijn weldaden, dat is niet uit ons. Maar dat is alleen uit hem. Uit genade. Dat is alleen op grond van Gods liefde voor zondaren. Eeuwige liefde. Verkiezende liefde. God is rijk in barmhartigheid. Zo noemt hij zichzelf. Barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En zo is hij naar zijn diepste wezen. Hij maakt zondaren zalig, omdat hij hen lief heeft. Dat is niet op grond van iets in de mens. Al die mensen hebben immers gezondigd. Voor al die mensen geldt datzelfde oordeel. Dood in zonden en misdaden. In die mensen is geen enkel verschil. En als u dat gaat zien, is het ook alleen nog maar een wonder. Onbegrijpelijk. Dat God zondaren verkoren heeft. Het zou rechtvaardig zijn als hij niemand zou redden. Hij kan u nooit zalig maken om iets uit u. En hij wil het toch doen. Dat komt uit hem. Uit zijn ontferming. Zijn welbehagen. De Heere neemt redenen. Uit zichzelf. Dat God zondaren zalig maakt, is op grond van zijn liefde voor hen. Niet wij hebben God lief gehad, schrijft Johannes. Maar hij heeft ons lief gehad en heeft zijn zoon gezonden tot een verzoening voor onze zonden. In Christus blijkt die liefde van God het diepst. Het is Gods liefde, zijn genade, dat hij zijn zoon zendt. Daarmee gaat de Heer niet over de zonde heen. Maar die toorn waaronder zondaren zijn en die wij verdiend hebben, die legt hij op zijn zoon. In het kruis van Christus komen Gods toorn en Gods liefde samen. Gods toorn over de zonde en Gods liefde voor zondaren ontmoeten elkaar daar. En ook alleen aan de voet van het kruis, als u in het lijden van de Heere Jezus ziet hoe erg de zonde is, hoe zwaar Gods toorn daarover is en hoe groot zijn liefde is dat hij zijn zoon gegeven heeft om die toorn te dragen. Alleen daar kunt u leren wat genade is. Zo lief heeft God de wereld gehad. Zo rijk is hij in genade en barmhartigheid, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft om zondaren zalig te maken. De zaligheid is niet uit ons, maar alleen uit genade, alleen op grond van het werk van de Heere Jezus Christus. Alleen genade, onverdiende gunst van God. Alleen genade. Stelt u zich eens voor dat u straks voor de rechterstoel van God staat. Dat daar twee mensen staan naast elkaar. En die ene, dat zou u kunnen zijn. Dat is iemand die altijd trouw naar de kerk gegaan is. En hij kan het wel voor de Heere opsommen wat hij gedaan heeft. Ik ben gedoopt. Ik ben altijd trouw naar de kerk gegaan. Ik heb elke dag in mijn Bijbel gelezen en gebeden. Ik was vaak ontroerd door een mooie preek en ik wilde het graag goed horen. Ik heb geprobeerd om netjes te leven en gift gegeven aan de kerk. En zo kunt u nog wel even doorgaan. Stelt u zich eens voor dat er nog iemand naast u staat. Iemand die bij veel mensen bekend is, maar op een afschuwelijke manier. Bin Laden bijvoorbeeld, of Saddam Hussein. Verschrikkelijke daden en talloze moorden op zijn geweten. En wie van die twee zou nu Gods heerlijkheid mogen binnengaan? De zaak lijkt duidelijk, vindt u niet? Maar als zalig worden nu alleen genade is, doen al die werken van u, heel die opsomming, dus niets ter zake. En als u de genade van de Heere niet kent, zult u met heel die opsomming nog verloren gaan. En als die moordenaar daarna, al is het 5 minuten voor zijn dood, de Heere heeft leren kennen en zijn genade ontvangen heeft, zoals die moordenaar aan het kruis, dan mag hij binnengaan in Gods heerlijkheid. En een net kerkmens die de Heere niet kent, niet. Dat is nu wat genade is. Zalig worden is alleen genade. En mijn goede werken verdienen dus helemaal niets. Alleen genade, onverdiende gunst van God. En daar stoot ik mij aan van nature. En na ontvangen genade nog steeds. Want dat is toch niet eerlijk dat al die dingen die ik doe niets helpen. En dat iemand die zich uitleeft in de zonde en 5 minuten voor zijn dood bekeerd wordt, in de hemel mag komen. Daar ergert u zich toch aan. Ik wil zelf iets doen, iets verdienen voor mijn zaligheid. Ik wil niet mijn schuld erkennen en totaal afhankelijk zijn van de Heere. Dat u helemaal niets kunt doen. Dat u alles van de Heere moet ontvangen. Daar steigert uw hart toch bij. Mijn hart wel in elk geval. Daar erger ik me aan. Moet ik het dan maar afwachten of de Heere zijn genade nog eens geeft, zonder dat ik daar zelf iets voor kan doen? Weet u waar dat verzet tegen Gods genade vandaan komt? Als u liever zelf iets wil doen, dan dat de Heere het moet doen. Betekent dat dat u denkt dat de zaligheid in uw handen veiliger is dan bij de Heere? Als u iets moet doen, acht u de kans veel groter dat het gebeuren zal, dan wanneer de Heere het moet doen. Maar als u zo denkt, kent u uw eigen hart nog heel slecht. En de liefde en de genade van de Heere ook niet. Want voor iemand die genade heeft leren kennen, ligt daar juist de troost in. Dat zalig worden alleen genade is, dat is niet een beperking, maar daar ligt juist de ruimte in. Als het nou toch niet alleen genade was, als er van mijn kant ook nog iets bij moest. Het zou nooit gebeuren. Maar omdat het alleen genade is, kan het, ondanks mij. En dan ligt ook de vastheid van Gods werk niet in mij, niet in iets wat ik doe of heb. Maar die vastheid ligt in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Gelukkig is het alleen genade. Zalig worden is alleen genade. En dat kunt u alleen beleiden als u die genade hebt leren kennen, uit verwondering daarover. Dat is niet een lesje dat je uit je hoofd geleerd hebt, maar dat is persoonlijk. Dat is bevinding. Dat het alleen genade is, dat maakt mensen niet lijdelijk. Genade is ook werkzaam. En als u dit gebruikt als een lesje wat u met uw hoofd kent en waar u zich dan achter kunt verschuilen, de Heere moet dat doen. En als u dat een goed excuus vindt om maar verder te gaan met uw onbekeerde leven, en ook vooral maar niet zelf de Heere te zoeken, dan misbruikt u het woord van God. En dan gebruikt u het om verder te gaan met wat u zelf wilt, om God de schuld te geven van uw onbekeerlijkheid. Stel u voor, en jullie jongens en meisjes, dat er hier in Middelhannis een grote snoepwinkel staat. En op het raam van die winkel staat in grote letters, en een keer in de krant ook, maandag gratis snoep. Daar zou je wel naartoe gaan, hè? Maar misschien zijn er dan bij die winkel ook wel kinderen die niet zo goed durven. Die buiten blijven staan. Die krijgen natuurlijk ook niks. Maar ze vinden het wel mooi. Ze staan voor de etalage. Ze kijken naar wat daar binnen allemaal aan moois en lekkers ligt. Ze willen het goed zien. Ze drukken zelfs hun neus tegen de ruit. Misschien zijn er wel mensen in de kerk vanavond die zo doen. U bent ervan overtuigd, oprecht van overtuigd misschien, die genade in Christus is er. En u hoort daar graag over. U vindt het mooi om erover te horen. Maar ondertussen blijft u wel buiten staan en leeft u zonder die genade verder. En als je nou bij die snoepwinkel een vriendelijke winkelier hebt, dan ziet hij die kinderen staan voor het raam en dan komt hij naar buiten toe. Dan neemt hij wat snoep mee en dan gaat hij het daar uitdelen. En zo doet de Heere nu ook. Hij brengt het bij u. Hij wil het u geven voor niets. Hij wil het uitdelen hier onder de verkondiging van zijn woord. Maar als u zich dan omdraait en wegloopt, moet u niet de Heere de schuld geven van uw onbekeerlijkheid of zeggen, het moet je maar wel gegeven worden. Dat is zo. Maar dat is toch verschrikkelijk om dat zo te zeggen. Want de Heere wil het geven. Dan moet u het eerlijk zeggen. De Heere wil me zijn genade zo geven, voor niets. Hij is me zelfs achterna gelopen. Hij heeft me nog geroepen. Maar ik wil het niet. Ik moet dat niet. Het gratis krijgen uit genade. Ik wil het zelf doen. Geef de Heere toch de schuld niet als u zijn genade niet wilt ontvangen. Die genade is een gave van God. De Heere moet het geven. Maar dat de Heere het moet geven, betekent ook dat hij het kan geven. Dat hij het wil geven. Dat hij het ook geeft. Dat hij het graag geeft aan zondaren die tot hem vluchten. Dat hij overvloedig geeft, want hij is rijk in genade. Hij wordt niet armer van het geven. Weiger zijn genade toch niet. En dat de Heer het geeft, betekent ook dat hij alles geeft. Zalig worden is alleen genade. En het is ook gehele genade van begin tot eind. Het is God die begint als hij zondaren zalig maakt. Hij maakt levend met Christus. Maar hij begint niet alleen, ook de voortgang en de voltooiing ervan is zijn werk. Ja, zult u zeggen, maar er staat hier toch nog wel meer. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat geloof, dat is met eerbied gesproken, toch niet iets dat de Heere voor mij doet. Daar is een mens toch zelf helemaal bij betrokken. Daar hebt u gelijk in. Maar ook het geloof in de Heere is niet iets dat uit mij is opgekomen. Niet uit u. Het is Gods gave, staat er dan ook meteen achteraan. Ook het geloof is een geschenk van de Heere. En bovendien, wat is geloof nu eigenlijk? Is dat een prestatie? Iets dat ik dan toch maar zelf gedaan heb? Wat doet een bedelaar die langs de kant van de weg zit? Die houdt zijn hand op en die vraagt om een gift. Dat heeft hij nodig. En daarom blijft hij vragen. Maar als zo'n bedelaar nu een gift krijgt, wat heeft hij dan gedaan? Zijn hand opgehouden om de gift te ontvangen. En dat is nu geloof. De hand van zo'n bedelaar. Een lege hand die alleen maar kan ontvangen wat een ander uit genade geeft. Onze belijdenis zegt dan ook dat het geloof maar een instrument is om Christus te omhelzen. Ook het geloof in de Heere, het vluchten tot Hem, de liefde tot Hem, is allemaal genade, onverdiende gunst van God. Dat is duidelijk, zegt u nu misschien. Ook het geloof is genade, niet uit u. Het is Gods gave. Maar als iemand dan door de Heere wordt levend gemaakt en hem leert kennen, dan draagt dat toch ook vruchten in je leven. Dan gaat zo iemand toch goede werken doen. Dat is waar. Paulus noemt dat ook uitdrukkelijk in vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Die nieuwe schepping, de levendmaking, is gericht op goede werken. De Heer wil dat zijn kinderen ook leven voor hem. Een leven van dankbaarheid. Dan is er ook de overgang van de verkeerde werken in Adam naar de goede werken in Christus. En dat wandelen in goede werken is onlosmakelijk verbonden aan het wandelen met God. Zo'n grote genade voor zulke zondaren kan niet anders dan aansporen tot dankbaarheid. Wie wandelt met God, wie leeft uit zijn genade, die doet goede werken. Dat kan niet anders. Al is dat op aarde altijd onvolkomen. Maar toch zijn ook die goede werken niet iets dat ik moet presteren. Zo wordt er wel vaak gedacht of gesproken. De Heer heeft mij verlost en nu moet ik iets terugdoen. Nee, ook het doen van goede werken is genade. De goede werken in het leven van iemand die de Heer lief heeft, die heeft God voorbereid. Dat wil zeggen, hij heeft ze van tevoren al klaargezet. Hij heeft de weg gebaand. En wie met hem leven, mogen nu aan zijn hand over die weg wandelen en de vruchten plukken van Christus werk. Dat is goede werken doen. Ook de goede werken en de heiligmaking is genade. Niet mijn prestatie, maar het werk van de Heilige Geest in mij. Zalig worden is alleen genade. En het is ook geheel genade. De levendmaking is Gods werk. Het geloof is een gave van God. En de goede werken heeft God al klaargezet. Alles is genade. Het is zelfs genade om die genade te ontvangen. En omdat alles genade is, niets uit ons, alles uit God, is alle roem in een mens, in een ander of mijzelf, uitgesloten. Wij willen dat zo graag, ons beroemen op iets van onszelf. Zo deed Paulus dat voor zijn bekering. Hij liet zich voorstaan op zijn afkomst, op zijn ijver in de dienst van de Heere, op zijn leven naar de wet. Maar het is allemaal schade voor hem geworden. Er is niets te roemen, want alles is genade. En ook als u de Heere hebt leren kennen, wordt dat niet anders. U kunt niet roemen in uw zondekennis die zo diep gaat. In het geloof dat u hebt. In uw leven voor de Heere. Dat u leeft. Er is niets van u bij. Al het goede is genade van God. En alle roem in de mens moet dan ook afgesneden worden. En dat moet dan ook doorwerken in uw leven. Want wie van Gods genade moet leven, die kan zich niet beroemen ten opzichte van de Heere. Maar die kan zich ook niet beroemen ten opzichte van zijn naaste. Dan kunt u niet meer boven een ander staan, ook geestelijk niet, zelfs niet in uw gedachten. Uw afkomst is precies gelijk, we hebben dat gezien. En alles wat er in uw leven anders geworden is, dat is genade. Daar valt niets in te roemen voor uzelf. Wie geleerd heeft wat genade is, kan met Paulus alleen nog maar roemen in de Heere. in zijn onuitsprekelijke goedheid voor arme zondaren. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, schrijft Paulus. Alleen in hem kan hij roemen. En zo moet de genade van God ook gericht zijn op hem. Alle roem in ons moet weg. En zo moet God de eer krijgen voor de uitnemende rijkdom van zijn genade. Zalig worden is van begin tot eind Gods werk. Alleen genade. En als u denkt dat u daarbij zelf ook nog wel iets kunt, kent u zichzelf nog te weinig en berooft u God van zijn eer. Misschien hebt u de Heere leren kennen, maar is daar op dit moment in uw leven nog maar heel weinig van te merken? Is het geestelijk zo ingezonken, zo doods? Dat zou hierom kunnen zijn dat u zelf iets wilde doen, of doordat u zich beroemd hebt op iets wat u van de Heere hebt gekregen. Stel u voor dat een arme bedelaar wordt meegenomen door een voorbijganger naar een prachtige klerenzaak en dan krijgt hij mooie kleren. En een week later komt die man nog eens langs en dan hoort hij die bedelaar staan praten met anderen. En daar staat hij dan te pochen op de mooie kleren die hij heeft. In plaats dat hij de gever zijn eer geeft. Als u dat geestelijk doet, dan trekt God zich terug. Want hij is jaloers op zijn eer. Hij kan het niet hebben als een ander daarmee pronkt. Zijn genade moet ons ook genoeg zijn. En daarvan moet hij de eer ontvangen. Zalig worden is alleen genade en geheel genade. Dat is niet makkelijk voor ons, maar daar stoot de natuurlijke mens zich aan. En ook als iemand daarvoor heeft leren buigen en Gods genade ontvangen heeft, dan blijft er verzet leven. Dat moet de Heilige Geest levenslang blijven doorbreken en steeds opnieuw leren om van genade te leven, om zelf niets te hebben en alles van hem te ontvangen. Dat is aan het begin van het geestelijk leven nog niet altijd zo duidelijk. Dan denkt iemand misschien dat zijn bidden, zijn Bijbel lezen, zijn zoeken toch ook wel geholpen hebben. Maar Gods genade is nu ook dat hij daar verder onderwijs in geeft. Het werk van de Heilige Geest in het leven van iemand die de Heere kent, is dat hij steeds meer gaat laten zien dat het alleen genade is. Die les blijft levenslang nodig. Daar raakt u nooit in uitgeleerd. Genade alleen. Maar kan dat nu wel voor mij? Vraagt iemand misschien. Ja, omdat het genade is. Niet om iets uit u of uit mij. Omdat het van begin tot eind genade is. Kan het voor iedereen. Maar moet ik dan niet eerst dit doen of dat hebben? Nee, juist niet. Want het is van begin tot eind genade. Als u jezelf iets wilt doen of iets wilt hebben, los van die genade van God, dan wilt u zelf beginnen. Maar God begint. Maar ik heb het niet verdiend. Nee, inderdaad niet. Genade is ook onverdiende gunst van God. Maar ben ik er niet te slecht voor? Nee, het is niet om iets uit u of mij. De Heer kan het nooit doen om iets uit u, maar alleen om zichzelf. Wilt u zijn genade dan ontvangen, met lege handen bij hem komen? En zelfs dat wil hij nog uit genade geven. Zeg het maar tegen de Heer. Heer, u hebt geen enkele reden om mij genadig te zijn. Wat ik ook van mijzelf aanzie, wat ik ook mee wil brengen of doen, het is alleen maar schuld voor u. U kunt het alleen doen als u het zelf wil doen, om uzelf, alleen om Christus wil. En als u op dat gebed Gods genade ontvangen mag, Mag u ook rust vinden in hem die rijk is in genade. In Christus is alles wat ik nodig heb. En als de Heere zijn genade geeft, dan blijft hij die ook geven tot het einde toe. Dan blijft alleen de verwondering over Gods onuitsprekelijke genade. Uit genade zalig geworden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, hoe zullen wij u ooit de dank en de eer kunnen brengen die u waard bent te ontvangen om uw genade? Heere, daar zal voor allen die u liefhebben de eeuwigheid voor nodig zijn om u naar waarde te danken. Heere, het is alleen uit u, op grond van uw welbehagen, dat zondaren zalig worden. Heere, geef dat we dat ook beseffen als we u mogen kennen en daaruit ook leven uit verwondering en dankbaarheid over uw onuitsprekelijke genade. Heere, wilt u uw woord zegenen en geven dat we daarmee ook bij u komen. Bewaar ons ervoor dat wij die vrije genade van u zouden misbruiken door ons erachter te verschuilen en dat gebruiken om maar onbekeerd verder te leven buiten u. Heere, bewaar ons daarvoor, maar geef dat we met uw woord en ook met alle vijandschap die er in ons hart leeft tegen uw genade bij u komen. Heere, u wilt dat immers overwinnen. U wilt dat verzet breken en uw genade geven aan ieder die tot u vlucht. Heere, ontdek ons dan ook aan onszelf. Wilt u ons dat steeds weer opnieuw laten zien en laat ons dat voor het eerst zien, als we dat nog nooit gezien hebben, wie wij zijn ten opzichte van u. Dat is pijnlijk voor ons en steeds weer opnieuw willen wij daar niet aan om dat te zien. Maar Heer, wilt u het geven omdat we dat nodig hebben? En geef dat het ons uitdrijft tot u, dat we ermee tot u vluchten om uw genade te ontvangen. Heer, breng ons ook af van alles van onszelf waarop we ons zouden kunnen beroemen. Of dingen die we van u ontvangen hebben en waar we zelf mee gaan pronken. Heer, verlos ons daarvan en geef dat er niets te roemen in onszelf overblijft. Maar alleen in u, in uw genade, in uw liefde voor zondaren. Heere, leer ons dat voor het eerst en ook steeds meer en steeds weer opnieuw. Geef ons daar ook onderwijs in de week die voor ons ligt. Geef dat we ook met deze dingen mogen bezig zijn in het lezen en onderzoeken van uw woord. In het leven in afhankelijkheid van u. Wilt u met ons gaan als we ons werk doen, als we naar school gaan, ook als we niet meer werken of als we thuis onze bezigheden hebben? Wilt u ons getrouw maken op de plaats waar u ons gesteld hebt? Ga ook met ons als we naar huis gaan. Wilt u in het bijzonder ook met ons gaan als we alleen thuiskomen? En als dat misschien verdriet en eenzaamheid geeft, wilt u dan in het bijzonder nabij zijn en die eenzaamheid vervullen met uw tegenwoordigheid? Vergeef ons zo al onze zonden en neem ons onder uw hoede. Wij vragen u al deze dingen niet om iets uit ons, maar alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 115, de versen 1 en 7. Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren heen, alle eer en roem gegeven. We zingen Psalm 115, de versen 1 en 7.
Thank you.
Wij gaan heen in het gebed om Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.